voor de luisteraars thuis wil het te lezen schriftgedeelte en de zing op psalmen voor deze avond noemen. Te lezen schriftgedeelte, psalmen 22. Zing op psalmen, psalm 22 vers 1 en vers 2. Psalm 22 vers 12, 13 en 15. Psalm 21 vers 1 en vers 4. We noemen nogmaals te lezen schriftgedeelte, psalmen 22. Zing psalmen, psalm 22, vers 1 en vers 2. Psalm 22, vers 13, 12, 13 en 15. Psalm 21, vers 1 en vers 4. We wensen u een goede dienst.
Ik denk dat er nu geluid is, ja. Hartelijk welkom, luisteraar voor internetradio en ook voor kerkradio. We hadden even een enkel opstartprobleem, vandaar dat het even duurde voordat u geluid hebt, maar nu mag dat toch klinken, ook hier in het gebouw en we hopen ook thuis. Het is goed dat we in deze bijzondere tijden ook door de week een uitzending nog hebben via kerkradio en internet, zodat ook degene die wat meer aan huis gebonden zijn, maar ook alle anderen toch ook door de weekse moment hebben om met de kerk verbonden te mogen zijn. Anders zouden we naar het normale programma op deze avond een lidmatenkring hebben en vanmiddag de oudere contactmiddag gehad hebben. Nu mogen we toch in elk geval op deze wijze nog een uitzending hebben en het is dan mijn bedoeling om vanavond dezelfde stof te behandelen die anders zou zijn behandeld bij de oudere contactmiddag vanmiddag. Dat zou dan zijn uit psalm 22. Dus vanavond hoop ik met u en jou stil te staan bij de 22e psalm. We willen met elkaar zingen. U mag thuis rustig meezingen. Uit psalm 22 vers 1 en 2. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. En vers 2... Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis de zetel uwer eer. Bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer, in gunst doen bouwen. Psalm 22, vers 1 en 2. En ik herhaal wat ik ook vorige week heb gezegd. Het gaat om psalmen die eerder tijdens kerkdiensten hebben geklonken. In ons eigen kerkgebouw, dus in diensten die in het verleden zijn gehouden, maar die door de geluidsmensen ook zijn opgehaald via internet en vanavond dan nu worden uitgezonden. Dan hier en thuis de schriften open in het boek der psalmen, de 22e psalm, psalm 22. Psalm 22, waar we dan Gods heilig en onfeilbaar woord lezen vanaf vers 1. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Van de woorden mijns brullens, mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd. En zijn niet beschaamd geworden, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan, ze zien op mij, ze delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenbuil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeit de verdrukking des verdrukten. nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U lieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zal het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heiden zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst onder de heidenen. Allen vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. We willen dan, voordat we overgaan tot de meditatie, ook uit dezelfde psalm 22 met elkaar zingen. 12 de vers, gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. Vers 13, ik loof eer lang u in een grote schaar. En vers 15, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. Psalm 22, vers 12, 13 en 15. 22 in grote lijnen wat overdenken. We lezen in vers 1 als opschrift boven de psalm van David, een psalm van David voor de opperzangmeester op Anjelet Hasagar. Het valt op dat deze psalm dus aan koning David wordt toegeschreven. Toch zingen wij deze psalm in de lijdenstijd die nu achter ons ligt. Dat is de woensdag na Pasen. Maar veelvuldig in de 7 lijdensweken hebben die psalmen geklonken. Ook psalm 22, psalm 69. Maar zeker op psalm 22, eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Het is ons zo bekend als een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus heeft dus zelf aan het kruishout uit het boek der psalmen gezongen. Wat David eens heeft mogen zingen. We mogen wel zeggen dat toen David deze psalm zong, hij niet wist. Hij was zelf in gevaar en benauwdheid. Niet heeft geweten hoezeer deze psalm later nog veel meer, veel dieper, veel rijker vervuld zou worden in Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. We mogen wel zeggen, toen David deze psalm heeft gedicht door de Heilige Geest, was de geest der profetie, was de geest van Christus in zijn hart en in zijn mond, en heeft hij zonder het zelf te weten geprofeteerd over het lijden van de Messias, maar ook over de daaropvolgende heerlijkheid. Hoewel we dus iets van Davids eigen lijden in deze psalm terughoren, gaat het hier toch om Davids grote zoon. Horen we toch hier de verhoogde Christus, maar hier nog als de lijdende Christus, zingen op Golgotha. De geest des Heren voert David ver boven zijn persoonlijke omstandigheden uit. David, al is hij de dichter van de psalm, is er toch niet het eigenlijke voorwerp van. Daarom is de psalm ook opgedragen om in de tempel, in de tabernakel in Davids dagen later vanaf Salomo, in de tempel gezongen te worden door de kerk van het Oude Testament met het oog op de komende Messias, door de kerk van het Nieuwe Testament met het oog op de gekomen Christus. En dan lezen we een psalm voor de opperzangmeester, dus dat was degene, we zouden zeggen, de organist in de tempel, degene die in de tempel het zangtempo en de toonhoogte aangaf. Maar dan staat er ook achter die onbekende uitdrukking op Ayelet Hasagar. En dat betekent zoveel als de hinde des dageraads. Onduidelijk is het of dat de naam is geweest van een van de tempelkoren. Meer te verwachten is dat het is gegaan om het gevoelen dat David in zijn lijden zich voelde als een opgejaagde en zwaar gewonde hinde. En zo heeft ook Christus zich gevoeld in zijn lijden. Als we de psalm bezien, dan kunnen we zeggen dat de psalm uiteenvalt in 2 grote delen. Het eerste deel is tot en met vers 22, waar het gaat over het lijden des Heren, het lijden van David, meer nog dus het lijden van Christus. En vanaf vers 23 tot het einde gaat het over de vrucht van dat lijden. De heerlijkheid van Davids grote zoon en de vrucht daarvan voor Israël en de volkeren. Zo lezen we eerst vers 2 en 3. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijn brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. David, als hij deze woorden uitspreekt, heeft dat zelf zo ervaren, in grote benauwdheid. Wat is die benauwdheid geweest? Dat is voor ons verborgen, en meerdere omstandigheden in zijn leven, daarop zou het kunnen duiden. Ik wil daar vanavond ook omwille van de tijd niet al te diep op ingaan. Maar we moeten dus zeggen, David heeft het ook zelf zo ervaren. Verlaten zijnde van de Heere. Zulke tijden kunnen er zijn, ook in het leven van Gods kinderen. Soms door eigen schuld, als ze hebben gezondigd. Soms ook in uren van beproeving. Of uren van verzoeking. Waar de Satan hen begeert te ziften als de tarwe. Verlatingen, ze zijn er. We denken ook aan bijvoorbeeld Heman in de 88ste psalm. Een psalm waarin zo ook iemand in zijn diepte tot de Heere roept. Heere, Waarom verstoot gij mijn zielen en verbergt uw aangezicht voor mij? We denken ook aan andere gedeelten in Gods woord. Als het volk van Juda in ballingschap is in Babel, roepen ze het uit: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Echter, als Christus deze woorden zingt, geldt het voor hem veel dieper. Hij is waarlijk van zijn vader verlaten. De zijnen, al voelen zij zich van God verlaten, o, dan is er toch nog altijd zijn vriendelijk aangezicht. We denken aan de woorden van het avondmaalsformulier: hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden zijn. Ja, ook de goddelozen, de onrechtvaardigen, de onbekeerden kunnen zich van God verlaten weten, als de Heer zich komt te ontdekken aan hun schuld en aan hun zonde. Maar als de Heer dan werkzaam is met zijn geest in hun hart, dan weten zij zich verlaten. Dan gevoelen zij God storen, maar dan zijn ze niet van de Heer verlaten. O, zelfs de meest onbekeerde, ook waar hij dat niet ervaart in het hart, doet de Heer nog het licht opgaan in het heden der genade ook. Over zijn aangezicht geeft de Heer nog genadetijd. Maar eens zal het wel gelden, als we onbekeerd en onverzoend sterven, dat het zal moeten klinken: verlaten, voor eeuwig verlaten. En dan zal het niet kunnen worden gesproken: mijn God, mijn God. Echter, waar Gods kinderen na ontvangen genade zich verlaten weten, zijn ze niet geheel en al van de Heere verlaten. De Heere zal ze immer vasthouden. De verlating van Christus is daarmee onvergelijkbaar. Hij gevoelt zich als in de hel, in de buitenste duisternis. Hij draagt de helse smarten. Hij gevoelt alleen Gods toren. En die verlating van hem is een borgtochtelijk verlaten zijn. Hij draagt dat lijden en sterven voor de zijnen, opdat zij daarvan verlost zouden zijn voor eeuwig. O, we mogen horen dat de Heer Jezus aan het kruis zal zeggen: mijn God, mijn God. Zoals David dat hier ook zegt. Daar blijkt uit dat hij aan de Heere nog vasthoudt. In Gethsemane noemt hij nog de vadernaam. Aan het kruis echter niet, omdat hij beladen is met al de zonden van de zijnen en door God tot zonde is gemaakt. Het waarom hebt gij verlaten, o, dat klinkt onder de zware last. Die woorden klinken onder de zware last van Gods toren, die op hem in al zijn onschuld drukt. De Heere houdt zich verre van hem. In diepe wateren van Gods toren en van onze zonden is hij gezonken. De Vader richt met zijn Zoon, als de middelaar Gods en der mensen. Het oordeel komt op zijn onschuldig hoofd neer. Waarlijk mag de kerk daarom belijden: hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Als David deze woorden uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing van de woorden mijns brullens: mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts en ik heb geen stilte. Dan weten wij dat met name de woorden van vers 3, door Christus aan het kruis, zo niet uitgesproken zijn, nee. Maar al heeft hij ze niet uitgesproken, die woorden waren wel in zijn hart. Hij riep desdaags en hij riep desnachts, ja, hij riep ook desnachts. Denkt u maar hoe hij riep daar ook in de duisternis op Golgotha, maar hoe hij ook had geroepen in de duisternis ook, toen hij daar in de hof kroop en daar ook zijn vader vroeg de drinkbeker van zijn toren van hem weg te willen nemen. O, waarom dat diepe lijden? Hij van God verlaten, ik zei het al, omdat we nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Dat mag de roemtaal zijn van de kerk: hij van God verlaten. Ja, opdat de zijnen, goddelozen van nature, die als goddelozen alleen gerechtvaardigd kunnen worden, die moeten inleven dat ze voor eeuwig van God verlaten zouden moeten zijn. Die moeten inleven dat zij de vadernaam op de lippen niet meer kunnen nemen, omdat ze tegen hun God gezondigd hebben, omdat die weer zouden kunnen roemen, mijn God, omdat die in hem weer zouden kunnen worden aangenomen tot kinderen, en die naam Abba, Vader, weer op de lippen zouden mogen nemen. O, zo heeft Christus aan het kruishout, verlaten van zijn Vader, aan zijn Vader vastgehouden en bij zijn Vader aangehouden in het gebed. O, hij, o, heeft daar als de overste leidsman en voleinder van het geloof zich door het oordeel heen geloofd, opdat het voor de zijnen zou gelden in een kleine toren, heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen. O, dat brengt me bij de vraag, is zo de Vader in Christus, want in hem kan het alleen, voor ons weer als een verzoend Vader, mag zijn aangezicht weer in eeuwigheid over u en jou en mij lichten? Nee, dat zal nu nooit kunnen door iets uit ons, maar dat kan u alleen op grond van dat volbrachte middelaarswerk van de Zoon van Gods liefde. En dat wil de Heer nu schenken aan allen die de droefheid kennen over hun zonden, aan allen die met schuld beladen hun hart voor de Heer uitstorten in schuldbelijdenis met de bede: O God, wees mij de zondaar genadig. Hebben wij zulk een hart dat de Heer vreest, dat hem niet meer kan missen, dat de Heer lief mag krijgen, zullen we erom bidden, smeken, dat de Heer het wil schenken, daartoe redenen nemend uit hemzelf, uit zichzelf. In vers 4 tot en met 6 lezen wij: doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Als David zegt: doch gij zijt heilig, en als die woorden in Christus vervuld worden, dan horen we in die woorden in dat de Heere God in het hart van zijn Zoon wordt geheiligd en gerechtvaardigd. Gij zijt heilig. Ja, hij weet waarom hij dat moet dragen. God is heilig. God is rechtvaardig. En als de Zoon van God, als de meerdere David, draagt hij dat oordeel. Maar uit het woordje doch, op u hebben vertrouwd onze vaderen, doch gij zijt heilig, wonen onder de lofzang God Israëls, en op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen, blijkt zijn vertrouwen, zoals ook de kinderen Israëls, Abraham, Isaac en Jacob en anderen, op de Heere hebben vertrouwd. Hij draagt, Christus draagt de toren van zijn vader, maar hij betrouwt ook op zijn vader, dat hij hem zal uithelpen, dat nu hij roept, hij door zijn vader zal worden uitgered uit de banden van de dood, uit de banden van het graf, uit de banden van de hel, uit de banden van de zonde die hij niet heeft gedaan, verlost zal worden uit het woeden van de volk en hem de overwinning zal geven over zijn overste van deze wereld, de vorst der duisternis. Horen wij hoe Christus aan het kruis, hoewel van zijn vader verlaten en hoewel het oordeel billijkend, want het is het rechtvaardig oordeel over de zonde die hij droeg in plaats van de zijne, dat hij dat billijkt, dat hij het daarmee eens is, maar dat hij nochtans betrouwt op zijn vader, op de uitkomst. We horen dan ook hoe diep hij moet lijden in de volgende versen 7 tot en met 9. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpt, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Een worm en geen man. Een worm, ja, dat is de nietigste, de meest machteloze van alle wezen. Daar kan onze voet op staan en een worm biedt geen enkele weerstand tegen degene die zijn voet op hem zet. Zo heeft David zich gevoeld door zijn vijanden, versmaad en veracht als een worm en geen man. En zo is ook Christus veracht als zijnde een worm en geen man. Als een rechteloze hebben ze gespot. Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpt, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Die woorden hebben de Zoon van God in zijn diepste binnenste getroffen. Want hij heeft op de Heere gewenteld. Hij heeft op de Heere vertrouwd. Hij heeft zijn vader lief. En zijn vader heeft hem lief. En u bespotten zij en zeggen, zou dat waar zijn? Waar blijkt dat uit? De meest innige liefdesband wordt betwist door de heidenen. Zij weten werkelijk niet wat ze doen. Maar de Heere vervult in deze weg zijn wijze raad. Christus is de middelaar Gods, die bespot zou moeten worden en de man van smarten zou moeten zijn. Zo verheerlijkt hij zijn vader. Daarom zal hij ook door zijn vader verheerlijkt worden uit het graf. Ja, ten hemel opgenomen en verheerlijkt aan de rechterhand van God. Daarom wordt hij ook verheerlijkt door al de zijnen die hun eigen nood en dood moeten inleven, hun schuld en zonden zien, hun boze hart, o waar ze dan mogen horen en mogen verstaan en mogen zien op hem die aan het kruis zijn plaats wilde innemen. Dan kunnen ze niet meer zwijgen, maar moeten zeggen, mijn liefste is blank en draagt de banier over 10.000. Is hij ons reeds zo dierbaar geworden? Is zijn schanden u een stof tot verblijden en tot verheerlijken van zijn naam geworden? Hoe dieper we onze nood en dood leren verstaan, hoe meer schittert zijn heerlijkheid ook als hij hangt aan het kruishout en ons zo getekend wordt. Dan vers 10 tot met 14, waar we lezen, gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Wie hij werkelijk is, ja, dat wordt beleden in deze versen. Op u geworpen van de baarmoeder af, als dat voor David al mocht gelden. Hoeveel te meer van Davids grote zoon. Hoe wonderlijk was zijn geboorte, daar zijn moeder hem ontving van de Heilige Geest. Hij wilde geboren worden als de Zoon Gods uit een maagd, om zo de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. En van kribbe tot kruis heeft hij op zijn vader betrouwd. Maar zijn vijanden weten dat niet. Hij vergelijkt ze met varren, dat zijn woeste en sterke stieren. Als een verscheurende, brullende dieren, stieren en leeuwen sperren zijn mond tegen hem open. Op Golgotha wordt dit alles vervuld. We lezen dan vervolgens vers 15 tot met 19. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Hoe wordt in deze woorden van David geschilderd? Hoe later Davids grote zoon zal lijden, uitgestort als water. Zo is het bloed gevloeid uit de wonden van Christus. Al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Om we denken als Christus aan het kruis genageld is. Hoe daar ook, daar die enkele nagels het gewicht van zijn lichaam moeten dragen. Wat een pijn, zijn lichaam uiteengescheurd. Daarom mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Welk een pijn, welk een koorts, wat een droogte. O, wat heeft hij moeten lijden, mijn kracht verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. We denken ook aan dat kruiswoord, waar de Heer Jezus het heeft uitgeroepen, opdat ook de schrift in zijn lijden vervuld zou worden. Mij dorst en gij legt mij in het stof des doods. Ja, dat ziet ook op de begrafenis die zou komen. Al heeft daar zijn lichaam geen verderving gezien. Maar hoor wat hij zegt. Gij legt mij. Dat hebben nou de Joden en de Romeinen en Pilatus niet gedacht. Zij hebben gedacht, wij hebben het gedaan. Maar hier zegt Davids grote zoon, of zegt David als type van Davids grote zoon, gij legt mij in het stof des doods. Borgtochtelijk is dit lijden. God de Vader geeft zijn zoon over. En hij geeft zichzelf over, opdat er door zijn dorst de wateren des eeuwige levens zouden vloeien. Dit alles is op Golgotha gebeurd. En nogmaals, waar eerst het beeld gebruikt wordt van varren en van stieren, wordt hier in vers 17 gebruikt het beeld van de honden die hem hebben omsingeld. Ja, zo waren ook later de overpriesters en de schriftgeleerden. Het volk dat het uitriep, kruist hem, kruist hem. Het doorgraven van de handen en de voeten ziet op de kruisiging. De kruisiging die, en dan opnieuw horen we hoe profetisch Davids in deze psalm spreekt, want de kruisiging was in de dagen van David nog onbekend. De Joden kenden de steniging als straf. De kruisiging was bekend onder de Romeinen. En toch spreekt David er al over. Alsof hij zo zou sterven. Nee, zo is David niet gestorven. Maar zo is wel Christus gestorven als de gekruisigde. Zelfs spreekt hij over het verdelen van de klederen, wat letterlijk zo vervuld is geworden toen ze het lot wierpen. Het is alles voorzegd door koning David, bij monden van koning David door de Heilige Geest. En hier blijkt ook dat Christus overgegeven is naar de bepaalde raad en voorkennis van God de Vader. Al het woeden van de duivelen van de mensen, we zouden bijna kunnen zeggen, het is in detail tevoren al voorzegd, beschreven, opgetekend in Gods woord. Hoe blijkt dat de schriften in Christus vervuld zijn en hoe ze door hem vervuld worden? Dan lezen wij het laatste over het lijden. In vers 20 tot en met 22... de uitroep van David, maar die ook Christus heeft uitgeroepen. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenkuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Het roepen van de zoon tot de vader, zo heeft David geroepen. Maar dit is ook in Christus vervuld. Al is het dat hij deze woord niet letterlijk heeft gesproken, de zaak wordt ten volle in hem gevonden. En het bewijs kunnen we lezen in Hebreeën 5 vers 7. Waar staat dat Christus in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen heeft geroepen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hij heeft gebeden, hij heeft gesmeekt tot zijn vader. Toen de banden van de dood hem omvangen hadden en de angsten der hel hem verschrikten, hij heeft zijn vader gesmeekt om zich te haasten om hem te helpen. Hij spreekt als over een eenzame en hij spreekt ook over de hoornen der eenhoorns, ook weer een soort van stieren. Hoe is Christus verhoord uit deze vrees? Echter, hoe kunnen deze woorden ons ook doen vrezen? Wat zal het vreselijk zijn als we zouden sterven en dan onverzoend te zijn te vallen in de handen van de levende God, die een verterend vuur is. Wat troostrijk als we de vrees der hel kennen, de angst der hel gevoelen, en als we zo de schuld moeten ervaren in ons binnenste, als de Heer Jezus deze dingen horen roepen, hoe ze in hem vervuld zijn, o, dat tekent ons hem, als die volkomen borg en zaligmaker, die stervende getriomfeerd heeft over de Satan en al zijn machten. En dan horen in het laatste van de psalm van die heerlijke vrucht van het lijden sterven, vers 23 tot met 25. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. Ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls, want hij heeft niet veracht, noch verfoeid, de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. O, wat verlangt David ernaar, als de Heer hem verlost zal hebben, om zijn broederen te vertellen, dat de Heer goed is, dat de Heer hem heeft geholpen. Dan belooft hij de Heer te zullen prijzen. Wat heeft de Heer Jezus er naar verlangd aan het kruishout? Als hij uitgeholpen en doorgeholpen zal zijn. Als hij dood en hel en graf overwonnen zal hebben. Opgestaan zal zijn uit de doden. Door zijn vader verlost. Om de naam van zijn vader zijn broederen te vertellen. In het midden der gemeente. Zijn vader te prijzen heeft hij niet gedaan. Op Pasen is hij zo niet aan Maria verschenen, aan de Emmausgangers, aan de discipelen, meerdere keren. Het is hem een vreugde geweest om ze bekend te maken, vrede zij uw lieden, om ze bij name te noemen. O, wat mag dat ook in de hemel gebeuren? Gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad Jacobs. Ja, hij wekt ze op om de Heere te prijzen. O, Christus heeft door zijn vernedering en dood heen verlangd om de verlossing die hij heeft verworven, heeft ontvangen, die hij heeft bereid, om daar ze de zijne in te doen delen, in die vreugde, in die blijdschap. En dan hoeven we niet alleen te denken aan de Emmausgangers, aan Maria, de vrouwen en de discipelen. Hoe wil hij dat nog doen? De ziel die tot hem zucht. Een verbroken hart en een verslagen geest. dat in nood en dood tot God roept. Hoe wil de Heere door woord en geest ze doen delen in die verlossing en die vreugde van die verlossing hen bekendmaken. Ja, opdat zo ook het zal mogen zijn dat de zachtmoedigen zullen mogen delen in die heerlijkheid. We lezen ook vers 26 en 27. Van u zal mijn lof zijn in de grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U die der hart zal in eeuwigheid leven. Niet alleen toen, ook nu is er nog een zachtmoedig volk. Horen we er ook onder. Is ons hart zacht gemaakt van nature zo hard, zo biddeloos, zo goddeloos. Een stenen hart, zegt Gods woord van ons. Maar zijn we zachtmoedig gemaakt dat we zagen dat we niets anders hadden dan schuld. In het dal van verootmoediging gebracht. Dat we het moesten zien dat we de zon niet te baas konden. Dat we geen hoge gedachten over onszelf meer kunnen hebben. Ons voor de Heere moeten vernederen. Zij zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen. Zij zoeken hem. Mogen we hem zo ook zoeken. U liederhart zal een eeuwigheid leven. Wat is het die opgestane levensvorst een vreugde. Om zulken te vertroosten. En in die blijdschap te doen delen. En dan horen we dat het niet alleen voor zijn kerk uit Israël zal zijn. Nee, dan mag David er al iets van zien. Dan gaat het ook niet meer over David zelf. Dat blijkt ook wel heel duidelijk in vers 28 en 29. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden wat het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst onder de heidenen. Ja, overal vandaan zal de Heer zijn zachtmoedigen vergaderen. Afgelopen vrijdag stonden we stil bij Psalm 2. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. En we kunnen ook denken aan Jesaja 49. Waar het ook is gezegd. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. O, daarom mag dit woord nog klinken van deze koning. En wil hij voortgaan met zijn bijeenvergaderd werk. Ten slotte lezen wij in vers 30 tot en met 32. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden, is uw naam genoemd. En dan ligt er ook een belofte. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heer aangeschreven worden tot in geslachten. Mag dat niet een troost zijn? Ook in de dagen die we nu meemaken. Waar de kinderen, waar de jongeren het moeten meemaken. Dat ze op zondag niet alleen door de week niet naar school kunnen. Op zondag niet naar de kerk. Thuis met hun ouders moeten meeluisteren. En dan kunnen we wel eens denken, zouden ze eraan wennen niet naar de kerk te gaan. Op zondag thuis te blijven. Hier belooft de Heer zelf dat tot de laatste dag toe er zaad zal zijn dat hem zal dienen. Dat de Heer door de geslachten heen toch een volk zal hebben. Dat zijn ziel bij het leven niet kan houden. Dat toch het leven zal zoeken. In hem die gestorven is en die leeft tot in alle eeuwigheid. En waarvan de Heere belooft ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. De volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Amen. Willen we dan nog van een andere psalm ook zingen? Psalm 21 vers 1 en 4. O Heere, de koning is verheugd en vers 4, hij heeft, o God, van u begeerd. 21, 1 en 4. Hartelijk dank, luisteraars. Dank voor het luisteren. We danken ook de beide technici vanavond. Ook Kees en Kopman en Bart Dekker. Zonder hen zou de uitzending niet tot stand hebben kunnen komen. Mochten we dan gelukkig hier met z'n drieën zijn, zodat ik hier niet alleen zat. Wensen u een goede, gezegende avond, een goede nachtrust toe. En volgende week woensdag, als de Heer het ons geeft, dan zal er naar de orde, die er dan ook zou zijn, weer een bijbellezing zijn, die dan gewoon vanuit de kerk zal worden verzorgd. Hartelijke groet vanuit het gebouw bij de kerk.